Misschien moeten we John de Mol dit boek maar niet laten lezen. Nee. Wie weet is er een paar jaar op SBS.
Dan krijg je nog de kids versie 2 jaar later. Nee. Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagaman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Britt.
Jazeker, ik zit weer tegenover je. Na een weekje vakantie ben ik er helemaal klaar voor om extra veel over boeken te praten.
En heel veel kunnen lezen, denk ik zo.
Ontzettend. Ja, ik heb vorige week 5 boeken gelezen. Dat is lekker voor mijn reading challenge.
Zaten er nog hoogvliegers bij?
Nou, ik heb Wij zijn licht van Gerda Blaes eindelijk gelezen. Die stond echt al heel, heel lang op mijn leeslijst. En ik kan me voorstellen dat het een boek is waar de meningen over verdeeld zijn. Het is wel een beetje experimenteel qua vorm. Maar ja, voor mij was het helemaal in mijn straatje. Dus ik heb er echt wel genoten. Ik zou dat wel echt nog even willen tippen hier.
Jeetje, we vallen met de deur in huis. Meteen een tip. Maar we zitten niet met z'n tweeën, Britt. Laura is er ook bij.
Hey.
Jij ook 5 boeken vorige week gelezen?
Ja, ook zoiets denk ik wel. Ja, nee.
Dat is voor jou gewoon
iets langzamer, denk ik.
Standard practice. Cool. Nou, we zijn er gewoon. Ja, ik denk dat we ons nog even wachten met extra tips. Want we hebben natuurlijk 1 grote tip die we in deze podcast altijd doen. Boek van de maand. Wat is het geworden deze maand?
Ja, we hebben deze maand gekozen voor Station Malmö van Alex Schulman. Ik weet soms niet. Het is een Zweedse auteur. Zeg je dat dan wel met een Duitse toonval of niet?
Laten we het op Schulman houden.
Alex Schulman. Ja, dat is uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij en vertaald door Angelique de Kroon. Laura, misschien wil jij vertellen waar het boek over gaat?
Ja, zeker. Het boek Station Malmö heeft 3 perspectieven. En het zijn ook dan 3 verschillende personages in 3 verschillende tijden. Als eerst heb je de jonge Harriet. Die woont bij haar vader nadat haar moeder en hun zusje hun hebben verlaten. Dan gaat het daarna over Oscar. Dat is de man van Harriet en dan zijn ze volwassen. 20 jaar later. En dan hebben we nog het perspectief van Jana. Dat is de dochter van Harriet en Oscar. Harriet is in de tijd dat Jana volwassen is ook alweer weg. Zij verlaat ook haar dochter, net als haar moeder haar heeft verlaten. En alle 3 die verhaallijnen lopen een beetje door elkaar met herinneringen en gesprekken. En het gaat eigenlijk om een soort van geheim wat Harriet heeft meegemaakt en Oscar die wil daar achterkomen en de jonge Jana, hun dochter, wil daar ook weer achterkomen. Dat is een soort van ontknoping die je dan steeds door elkaar volgt. En eigenlijk eindigt het allemaal een soort van op station Malmö. Dus de ontknoping is uiteindelijk heel spannend, verdrietig en pijnlijk, maar ook wel weer liefdevol, maar ook wel kom je er weer een beetje niet achter. Er zit veel in het boek.
Ja, want als we, wat is de hoofdlijn? Dat is natuurlijk dat geheim waar we achter moeten komen. Maar waar speelt het zich af? Waar wat lezen we?
Ja, ik denk een beetje de rode draad, de clue van het boek, behalve dan dus Station Malmö, dat een belangrijke rol speelt. Gaat het ook over dus die verschillende generaties. Het is een beetje dus. Hoe noem je dat? Repetitive? Wat is het in het Nederlands?
Herhalend.
Dus ja, nou, wat Laura net al zei. Dus Harriet wordt door haar moeder verlaten. Harriet gaat zelf ook op jonge leeftijd. Laat ze haar dochter achter. En in die zin gaat het gewoon ook heel erg over. Ja, in hoeverre staat het verleden vast? En beïnvloedt dat de toekomst? Of kan jij toch zelf je pad bepalen? En dat dus in die verschillende verhaallijnen die elkaar afwisselen. Ja, krijg je echt een soort van een structuur.
Dus alle 3 de karakters zijn ook, zeg maar, familieleden op de eerste plaats. En wat zij als beroepen hebben en dergelijke, dat zijn dan bijzaken? Of het klinkt nu redelijk een vacuümverhaal bijna van de omgeving die. Die is er al, die dient het verhaal.
Ja, het speelt zich echt heel erg binnenshuis af.
Ja, oké.
Ja.
En dus wel Zweden. Alex Schumann is Zweeds.
Ja, klopt.
Allemaal Zweden.
Ja. Ja, en het dat herhalende zit ook eigenlijk een beetje in de karakters van de personages. Want Oscar is bijvoorbeeld echt. Dus de man van Harriet heeft weer best wel een explosief karakter. En daardoor ook weer heel erg lastig te benaderen door Jana. En Harriet had dat op jonge leeftijd ook weer met haar vader. Dat ze ja constant eigenlijk bezig was om het beter te doen voor haar vader. Want wat vond jij ervan? Hoe dat zusje en die moeder het toneel in eerste instantie verlaten?
Het voelde wel gewoon als een thema of zo. Maar ik merkte al die personages die erin voorkomen zijn allemaal wel op een of andere manier moeilijk of complex of beschadigd op een of andere manier. En dat doet natuurlijk heel veel voor de jonge Harriet als haar zus en moeder weggaan. Dat merk je ook wel in haar karakter in het boek. En ook weer in Jana, want die maakt dat natuurlijk ook allemaal weer mee op die manier.
Is het dan geschreven in drie hoofdstukken dat we het in die drie perspectieven het zien? Of zit er een. Wat voor soort boek hebben we het nu over?
Ja, het loopt allemaal wel heel erg door elkaar. Dus het zijn steeds korte hoofdstukken en dan heb je snel door over wie het gaat. Maar in een hoofdstuk van bijvoorbeeld Harriet, als jong meisje, heeft ze ook weer herinneringen daarheen en daarheen. En het is best wel gewoon. Ja, het is niet één lijn of zo. Het loopt heel erg door elkaar.
Maar volgens mij zijn de hoofdstukken. Ja, Laura en ik hebben het allebei al aan het begin van vorige maand gelezen.
Eerste de beste.
Ja, we hadden er ook allebei heel erg zin in. Volgens mij, ja, dus het hoofdstuk begint dan wel echt met de naam van het personage dat je volgt. Maar omdat het dus. Je hebt soms van die boeken waarin het vanuit verschillende perspectieven gaat en dat die personages niks met elkaar te maken hebben. Dat is hier, ja, zoals Laura zegt, niet het geval. Omdat je dus net ook. Jana volgt, die wel met Oscar en Harriet dingen beleeft. En
welke positie heeft dat station in het boek? Jullie zeiden al, dat is een ontknoping. Dat zorgt voor de ontknoping. Maar is dat een pas op het einde wordt die titel zichtbaar? Of gaat het hele verhaal?
Op zich wel het hele verhaal, denk ik. Want alle drie de perspectieven die zitten op een gegeven moment in de trein naar station Mama. Dus het is vanaf het begin duidelijk dat het een belangrijk thema is. Of een belangrijk punt. En op het einde is het denk ik wel duidelijk waarom dan. Maar je hebt het al wel de hele tijd door.
Ja, het is gewoon vooral net. Schulman laat gewoon zo goed vanaf het begin af aan merken dat er ergens iets niet klopt, zeg maar, de hele sfeer, hoe die dat portretteert, zorgt dan voor een soort van onvermogen, onbereikbaarheid, verlies, waardoor je denkt van er is daar iets gebeurd op dat station Malma. En alle personages proberen daar een soort van een antwoord te zoeken. En zelfs de personages waarvan je weet dat zij het antwoord weten, blijft het een iets onduidelijks. Is dat een goed verhaal?
Ja, ik vind het lastig om nog te beseffen wat dan die drijvende factor is in het boek. En hoe dat allemaal naar die climax komt.
Het is ook wel gewoon mysterieus.
Het is ook echt zo'n mysterieus boek. Weet en ook een wel, vrije vorm dan.
Ja, en ook een van de dingen die bijvoorbeeld Jana die wil erachter komen wat daar is gebeurd. Met haar moeder als jong kind en met haar moeder als volwassen vrouw toen ze haar heeft verlaten. Maar zij komt er bijvoorbeeld ook nooit achter, Jana.
Ja, dat vond jij lastig, hè?
Ja, dat vond ik net jammer, weet je wel. Dan uiteindelijk denk je van de laatste drie hoofdstukken zijn de personages die allemaal soort van erachter komen, maar zij komt er dan weer niet achter. Ja, dat kun je goed of slecht vinden, dat maakt verder niet uit. Maar...
Bij jou heeft het wat afgedaan aan je rating?
Nou ja, 4,5 ster.
Van de 5, hè? Van de 5. Ja, nee, maar wat het is, misschien kennen luisteraars Alex Schulman van het boek De Overlevende. Dat is volgens mij een boek dat 2 jaar geleden uitkwam.
Ja, want het is misschien even handig inderdaad om dat boek erbij te betrekken. Want dat is waardoor mensen die naam natuurlijk, waarmee ze het gaan associëren.
Ja dat het op zich geeft de uitgeverij dat schot ook al wel voor doel door op het boek een sticker te plakken met van de auteur van De Overlevende, inclusief de coverafbeelding in de sticker verwerkt. Dus je kan niet echt onwetend dit boek ingaan.
Nee.
De Overlevende was zijn romandebuut en dat was echt voor hem een internationale doorbraak. En daar koos hij voor een roman dat zich volledig afspeelt op 1 dag. Dus het is terugtellend vanaf 23:59 ging hij dat verhaal opbouwen. En dat merk je ook in dit boek, in Station Malma, dat ja, Schulman gewoon nou ja, een verhaal wil vertellen, maar de vorm, of zeg maar gewoon de structuur van het verhaal, ook heel belangrijk vindt. Dus inderdaad, door die, ja, die vier treinreizen, die als een soort van reconstructie van ja, het verhaal van Harriet fungeren. Dus dat, ja, daar, ja. Ja, Station Malma maakt het gewoon, knoopt het allemaal samen eigenlijk.
Ja, en, die, en als we het moeten hebben over de thema's die het boek dan aanraakt, gaat het echt dus, is het echt generatie, dat idee van generaties en wat ze elkaar overdragen. Een stukje pijn, een stuk verlies, trauma.
Ja.
Maakt het nog uitstapjes of diept hij dat gewoon helemaal uit, zoals je dat misschien wel wilt?
Nou ja, sowieso is het ook niet zo'n heel dik boek. Ja, nee, het is echt wel heel erg gedistilleerd in die zin eigenlijk. Zeg ik dat goed?
Ja, denk het wel, ja. Maar je krijgt met de dingen die hij beschrijft wel door wat voor soort mensen het allemaal zijn en wat voor dingen ze hebben meegemaakt. Hij ligt precies de goede dingen eruit, denk ik.
Cool. En jij hebt niet die halve ster eraf gepikt, Britt? Jij had niet hetzelfde probleem als Laura had?
Nee, helemaal niet. Nee, nou ja, ik heb dit boek echt in 2 dagen uitgelezen. Ook omdat ik heel graag verder wilde weten wat er gebeurde. En ja, zelfs. Ja, ik vind zelfs ook een einde wat misschien niet helemaal rond is. Ja, daar hou ik wel van. Want het geeft ook weer ruimte om met elkaar daar weer verder over te praten. En dus nog net iets meer te doen alsof dit niet een door één persoon bedacht verhaal is, maar een waar gebeurde gebeurtenis waar je nog verder over kan speculeren, zeg maar.
Ja, misschien wat hij probeert een vraag te stellen, verplaatst het antwoord daar meteen op te geven. Wat ook wel het mooie is, denk ik, van veel boeken die dat doen, die stellen een vraag en dat antwoord willen mensen graag horen, maar de vraag is soms mooier dan het antwoord.
Je hebt niet altijd alle antwoorden ook. Nee, ja. Nee. Filosofisch.
Cool. Ja. Ja, zeker. Goeie. Station Malma van Alex Schulman, ons boek van de maand.
Juni.
Kijk, het raast voorbij. Maar we lezen natuurlijk ook elke maand boeken die het niet zijn geworden, maar wel het tippen waard zijn. Tenminste, dat moeten jullie nog maar even erbij vermelden of ze het waard zijn. Soms valt het tegen. Ik zag hier en daar op mijn Goodreads al een 1-sterretje voorbij komen. Dat zie ik
ja,
niet
hier
vaak.
Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog een ander boek op de stapel liggen. Maar ik ga mijn mening zo meteen zeker niet onder stoelen of banken steken.
De eerste is die Colombiaanse schrijfster.
Ja, dit is een boek waar wel meer mensen van ons groepje wel enthousiast over waren. Ook gewoon omdat we niet zo goed wisten wat we moesten verwachten. Pilar Quintana, Colombiaanse schrijver, het boek De Afgronden, uitgekomen bij Meridiaan Uitgevers. Met een prachtige voorkant, heel veel kleur, bloemen erop, planten.
Ja, een beetje, ja, het is toch flauw met Colombiaanse schrijvers om ze meteen met García Márquez te vergelijken, maar het heeft ook wel echt oprecht zo'n voorkant. Ze doen het er ook wel om, denk ik.
Misschien. Nou, deze voorkant heeft wel, is wel gewoon logisch voor het verhaal wat je gaat lezen verder. Okay. Ja. Zal ik even vertellen waar die een beetje over gaat? We lezen het perspectief van een 8-jarige meisje, Claudia heet zij. En we volgen een periode uit haar leven vol met intriges, overspel en depressie. Zij woont in het huis met haar vader en moeder. En dat huis is helemaal gevuld met kamerplanten. Haar moeder, die is een stuk jonger dan haar vader, die leidt eigenlijk een normaal leven waarin ze gewoon voor die planten zorgt. Maar op een gegeven moment wordt ze heel erg onrustig, die moeder. En dat maakt Claudia dus heel erg mee. Die moeder gaat ineens heel veel sporten van huis, elke keer van huis weg. En dan worden die planten ineens niet meer verzorgd. Dat is best wel een groot thema. Daar gaat het eigenlijk een beetje om, hoe Claudia dit allemaal ervaart. En haar vader die werkt in een supermarkt, zijn eigen supermarkt, dus die is eigenlijk ook bijna nooit thuis. We volgen dus een beetje dit verhaal. Maar het is vooral heel erg doorspekt met veel thema's. Dus bijvoorbeeld De Afgronden, de titel van het boek, is wel een groot thema in het boek. Claudia heeft een hoop afgronden in haar leven. En ook een hoop doden. Dus bijvoorbeeld bekende mensen die in tijdschriften worden beschreven die dood zijn gegaan. Of de dode vrouw in wiens vakantiehuis ze verblijven. Een kennis die van het balkon in de afgrond is gevallen. Of haar levensgrote pop die in de afgrond is gesprongen. Dat is misschien gedeeltelijk wel haar beleving. Maar daar krijgt ze allemaal mee te maken op een jonge leeftijd. En zelfs hun eigen huis heeft een afgrond. Ze hebben namelijk een bovenverdieping waarvan je naar beneden kunt kijken. En dan zie je de plantenjungle als afgrond. Dus we lezen een beetje haar belevenissen en gedachtes. Een beetje moeilijk om een samenvatting te geven.
Ja, ik vind dat je het echt heel intrigerend doet. Ja.
Ik wou zeggen, dit klinkt toch wel als zo'n boek dat David wel...
Ja, ik hou wel van afgeronden ook.
Ja, dat is wel een goeie dan.
Nee, maar dat is dus wel dat mysterieuze komt erin. En dan ook een beetje dat bijna Pavlov effect. Elke keer als je het leest, dat je elke keer als je dat die afgrond, dan word je bijna ook meegezogen. Mm-hmm. Het krijgt een soort van trekkende werking, denk ik bijna. Het klinkt te gek, maar ik zag ook al dat het voor de lezers van Isabel Allende is. Het is dus zeker een tip, maar er zijn dingen die misgaan in het boek? Of?
Ik vond denk ik niks misgaan.
Je vond hem eigenlijk gewoon het boek van de maand. Maar ja, we hebben een democratie hier bij Paamand.
We hebben echt veel goede boeken gelezen.
Ja, we hebben een goede maand gehad. Dus dat maakt het altijd dan toch echt wel lastig om uiteindelijk een keuze te maken. Volgens mij vonden sommige collega's het verhaal een beetje abrupt eindigen. Ja. Of toch een beetje een doel missen bijna. Omdat het dan toch een soort van meer voelt als een willekeurige scène. En...
Ja. Ja, dat is wel een groot verschil denk ik ook met Station Malma. Want... de afgronden is inderdaad meer wat je zegt een soort van willekeurige scène. Waarin dus wel heel veel thema's en gedachten en dat soort dingen worden uitgewerkt. Maar het is niet een verhaal met een begin en einde of zo. Tenminste, natuurlijk is dat er wel. Maar dat is meer omdat op een gegeven moment is het verteld. Maar het is niet met een duidelijk hoogtepunt of zo.
Dus zoals we net over hadden, over een goed boek stelt soms alleen vragen en heeft antwoorden niet. Soms is het voor boek van de maand collega's misschien onduidelijk welke vraag ze nou in godsnaam stelden. Dat het niet overkwam. Dan, ja, als het abrupt eindigt, dan merk je dat een lezer dan denkt van ja, en nu wat er niks van kan meenemen of iets in die trant.
Ja, dat zou kunnen. Ik zelf had wel zoiets van, volgens mij hoort het wel. Het voelde niet per se super raar, maar het had langer kunnen zijn, maar het had ook korter kunnen zijn. Het maakte niet echt uit. Het gevoel blijft wel bij je of zo.
En dat is soms wel de kracht van een boek. Dat is misschien soms inderdaad exact wat een auteur probeert te bereiken. Maar het is niet iets wat iedereen ligt.
Nee.
Dus dat is dan toch een afweging die we dan meenemen. Van,
toch stiekem wel het boek van de maand van Laura. Misschien
we zijn er nog niet, David.
Oh, er is er nog een betere.
Hou je vast.
Oh, god.
Zoveel goede boeken gelezen.
We gaan naar het volgende boek.
Ja, ik wil het eerst nog even hebben over Honingbijen en Donder in de Verte van Riku Onda. Het is uitgegeven door uitgeverij Spectrum. Vertaald vanuit de Engelse vertaling door Monique Terberg en Jetty Huisman.
Gruis op de lijn.
Ja, soms toch. Ik vond het wel interessant toen ik dat zag aan het begin van het boek. Dacht ik meteen, waarom zou dat toch zijn? Dit is echt zo'n boek waar bij het Boek van de Maand team de meningen heel erg verschilden. Het boek gaat over een pianoconcours. Dat speelt zich af in een klein kustplaatsje in de buurt van Tokio. Waar vier jonge Japanse pianisten strijden tegen heel veel anderen. Je volgt het hele pianoconcours. En aanvankelijk lijkt de intensieve 2 weken duren de competitie hun grootste obstakel. Maar al gauw blijkt dat ze ook hun eigen uitdagingen onder ogen moeten komen. Wat volgt is eigenlijk een verhaal over liefde, rivaliteit, ontelbare beproevingen. Maar ook een beetje een soort van... gewoon prestatie, druk of drang. Riku Onda voert je mee in de levens van haar hoofdpersonen. En zoals de flaptekst volgens mij zegt, brengt klanken op een fabelachtige manier tot leven. Ja, Rinske bijvoorbeeld van ons Boek van de Maand team, die heeeft een piano-achtergrond. Zeg maar, dus die heeft zelfs een tatoeage van... precies, op haar telefoon. Nee, ook op haar arm. Volgens mij heeft ze een tatoeage van een... piano-toetsen op de arm. Dan snap ik dat dit boek jou al iets meer ligt. Ik heb zelf ook op een blauwe maandag piano gespeeld toen ik 1 jaar of 8 was. En was blij toen ik uiteindelijk een ander instrument mocht doen. Rinske vond het dus fantastisch. En in het stuk komen in het boek komen dus ook heel veel pianostukken aan bod. Dus... hele pianostukken en hoe die gespeeld worden. Want in zo'n pianoconcours zijn er meerdere rondes. En bijvoorbeeld in de eerste ronde moet iedereen eenzelfde stuk spelen. En er wordt dus helemaal uitgelegd hoe je met net een andere beleving... zo'n stuk op een totaal andere manier kan spelen. Als piano jouw ding is, dan is dat natuurlijk fantastisch om te lezen. En ik dacht, jullie zijn allemaal wonderkinderen. Jullie kunnen het allemaal heel goed. Ik snap het. Op een gegeven moment was ik halverwege het boek en ik zei tegen Laura, ja, het gaat dus echt alleen over dit pianoconcours en er is niet eens iemand dood. Er valt niemand dood.
Niks dramatisch.
Nee. En
jullie hadden de tissues klaar, maar die zijn niet aangeroerd. Die bleef bij het piano.
Maar ja, dus en ja, we willen dus toch wel dit boek benoemen, omdat het is voor sommige van onze collega's dus wel in de in de topboeken zat, zeg maar. En ik, nou, ik heb het uitgelezen en ik ben daar oprecht trots op. Ja.
Doe maar, ik hoorde hierover. Ik moest denken aan Thomas Bernhard, aan De Onderspit Delver, dat boek van Thomas Bernhard. Dat gaat ook over drie pianisten die samen studeerden. Het gaat ook heel erg in op de materie, maar in dat boek wat hij zo goed doet, is juist alles wat daar omheen zit, laat hij zien. Het boek heet De Onderspit Delver, omdat één student van de drie studenten, die zit in het hoofd van één student. Eén student van dat groepje van hun, dat is Glenn Gould, de beste pianist ooit, misschien wel volgens velen. En dat boek gaat er aan de ene kant over dat muzikale, dat pianospelen, maar aan de andere kant gaat het er over dat idee en dat besef dat omdat je nou eenmaal door het lot met die jongen in een groepje zat, mm-hmm. ben je voor altijd de onderspit Delver en word je nooit meer de beste.
Ja, nou ja, kijk dat.
Piano raakte een beetje op de achtergrond in die psychologische mijmeringen van de hoofdpersoon. Maar ik merk inderdaad, las het ook al in je review van deze, dat het is natuurlijk fantastisch om over piano te schrijven, maar als dat niet die dubbele laag heeft of iets waar de niet-pianisten nog aan kunnen vasthouden, dan wordt het lastig om naar de C-sleutel of naar de coda te gaan en dan weer terug naar weet ik veel wat allemaal.
Ja, nou ja, het was gewoon inderdaad, ja, voor mij het enige voordeel dus van het uitlezen van dit boek was dat ik aan het eind van het boek, want ik zit er dus heel veel beschrijvingen, manieren om muziek te omschrijven. En dat vond ik op zich echt wel mooi hoor. Maar vooral aan het eind van het boek kwam ik dus een omschrijving tegen. Want ze noemde volgens mij een repetitie rimpelloos. Nou, dat was dit boek dus ook voor mij. En dat kan soms zijn dat je ernaar op zoek bent. Maar ja, ik ben in ieder geval naar iets anders op zoek.
Voor de muzikanten onder ons toch een tip. Toch, de pianisten toch en de keyboardspelers, die mogen ook niet achterblijven. Dan gaan we toch nog naar die vuurpijl. Want we hebben gezegd, Lara, dit is jouw boek van de maand. Maar blijkbaar was dit echt een soort van hele enge maand met echt eng goede boeken. Ja,
zo van, ze waren allemaal heel goed.
Ja, ja, volgens mij kunnen we nu eigenlijk gewoon het hok verlaten en Laura hier nog even met de microfoon in eentje achterlaten. En dan,
ik heb hier al veel over gezegd. Mijn Goodreads recensie was heel lang.
Laura, vertel.
Nou, ik vond dit boek, Chain Gang All Stars, van Nana Kwame Ajayi Brenya, als ik het goed zeg, echt heel goed. Het is uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact en vertaald door Jelle Noorman. Ik zal even vertellen waar het over gaat. Het speelt zich af in een soort van nabije toekomst of alternatieve realiteitsachtige situatie. En mensen die lang in de gevangenis zitten, die krijgen vrijwillig de keuze om deel te nemen aan het spel. Dat houdt in dat ze worden ingedeeld in ketens met andere gedetineerden. En dan moeten ze samen of alleen vechten tegen mensen uit andere ketens. De winnaar van zo'n gevecht die krijgt een hogere rang uiteindelijk en de verliezer is dood. En als je dan eenmaal zoveel gevechten hebt gewonnen dat je 3 jaar al aan het vechten bent, dan word je vrijgelaten, zijn de regels. We volgen in dit verhaal meerdere perspectieven. Eentje is bijvoorbeeld Loretta Turwar en Hamara Stekker. Dat zijn dan twee gedetineerden die allebei al heel erg lang in de gevangenis zitten en hebben gekozen om mee te doen met het spel. Zij zijn geliefd door de hele wereld en ook verliefd op elkaar. Het is dus zo dat de hele wereld eigenlijk zo'n beetje fan is van deze gevechten. Je kunt ze bijwonen in arena's voor een hoop geld. En je kunt ook een serie op tv meevolgen over hun levens. En die volgen wij als lezers dus ook. En we krijgen dus ook nog een hoop andere perspectieven van andere gedetineerden die bijvoorbeeld in de gewone gevangenis zitten, niet in het spel waar ze gemarteld worden, of zich gedwongen voelen om mee te doen met het spel. We krijgen ook perspectieven te zien van mensen die de gevechten volgen, dus op tv, die in arena's zitten, die heel erg fan zijn van al deze gedetineerden. Maar ook daartegenover staan de demonstranten. En die volgen we dus ook. Die demonstranten die vinden het natuurlijk onmenselijk, oneerlijk. Ze vinden dat er strenger gekeken moet worden naar wie er naar de gevangenis moet überhaupt, of dat er een andere oplossing gevonden kan worden en dat ze nieuwe kansen moeten krijgen. En dan heb je ook nog de duidelijke stem van de auteur. Die is wel belangrijk in het boek. Hij vindt, of sorry, zij? Nana Kwame Ajayi Brenya. Ja. Nou ja, in ieder geval, zij vindt soort van impliciet wel dat het... Ik denk dat zij bij de demonstranten hoort. Daarom wordt die stem ook zo duidelijk. Zij heeft ook een hoop voetnoten gebruikt waarin statistieken voorkomen van echte mensen in gevangenis of cijfers van onterecht gedetineerden of zelfmoorden in gevangenis, dat soort dingen. En
het is echt een soort van een protestboek wel, toch?
Ik denk het haast wel, ja.
Ik moet denken aan een soort van Orange is the New Black meets The Hunger Games meets Squid Game. Ja. Het zitten alle drie bijna in.
Ja, maar eigenlijk wel. Het eerste wat wij dachten toen we dit gingen lezen was ook een soort van Hunger Games-achtig boek. Maar toch denk ik wel dat het meer dan dat is. Maar in Squid Game krijg je ook heel erg die politieke achterkant.
Ja, en dat moeten om vrij te zijn. Ja. En inderdaad ook die demonstratie. Het klinkt...
Ik zag je moeilijk kijken, David.
Ja, het is wel... Het is flink fantasie. Het is... Ja, noem je dat literaire fantasy of is het dan fantasievolle literatuur?
Ik weet niet of het zo flinke fantasie is. Volgens mij is in veel landen dit niet eens echt ver van de werkelijkheid af.
Nou ja, en natuurlijk ook gewoon in de oudheid, de gladiator gevechten. Mm-hmm. En ik denk inderdaad misschien op kleine schaal gebeuren dit soort dingen in sommige verschrikkelijke gevangenissen.
Ja.
Wel ook echt
dat
al.
Denk ik ook.
Ja, maar natuurlijk het element dat iedereen het kan volgen op tv, dat is dan natuurlijk wel weer...
Ja, er zitten wel wat fantasy-achtige elementjes in. Ook hebben ze bijvoorbeeld handboeien die in hun armen zitten, waarmee ze aan de grond gekluisterd kunnen worden, dat soort dingen. Maar...
Misschien moeten we John de Mol dit boek maar niet laten lezen. Nee. Wie weet is er nog een paar jaar op SBS.
Dan krijg je nog de kidsversie 2 jaar later. Nee, maar misschien... Ik zat meer te denken, wordt het dan wat meer Hunger Games op de manier dat het idee vooral heel erg gaaf is? Of is het vergelijkbaar met een Brave New World-achtig idee? Waar het echt wel flink fantasierijk is, maar waar het echt literair ook wel echt heel sterk blijft.
Ik denk beide wel.
Ja. Ja.
En het is ook gewoon, ik heb nu een soort van de situatie geschetst, want het is er gebeurt veel. Maar het is ook wel een verhaal wat we volgen met een begin en een eind. Ook vooral, voornamelijk over Loretta en Hamara. Die in de gevangenis zitten en vechten. Maar doordat je al die andere perspectieven meekrijgt, voelt het toch een soort van als een eerlijk of zo pamflet tegen bijna. Wel literair, maar ook weer fantasievol. Ja,
je hebt natuurlijk nu bijna alleen maar een soort van worldbuilding kunnen doen om uit te leggen wat een beetje alle componenten van het boek zijn. Ja. Maar er zit inderdaad
nog een verhaal in. Ja. Ja.
En we hebben nu natuurlijk Apostel Laura gehoord, haar interpretatie van dit boek. Maar we hebben ook sceptische Brit. Die vond het niet het beste boek ooit gelezen. Wat was bij jou?
Nou ja, het is gewoon wel heftig. En het is vooral bij dit boek... Nou ja, zoals we al vaker zeggen... We willen uiteindelijk echt graag dat je het boek van de maand... aan iedereen, aan jezelf of aan iemand anders cadeau kan doen. Dat je...
Shortcut.
We proberen soms natuurlijk wel een beetje... onze vaste boek van de maandlezers, want die zijn er zeker, een beetje te prikkelen van, hey, probeer dit eens, misschien vind je dit wel leuk. Maar uiteindelijk proberen we wel een beetje naar die evenaar toe te gaan.
Ja.
En dan dachten we bij dit boek toch, je wilt toch niet dat dadelijk je oude buurvrouw, die je voor de buurtbarbecue een cadeau wilde doen, bij je aanklopt, rood aangelopen hoofd van, wat heb je me nu aangedaan? Want vooral in de eerste paar hoofdstukken zijn alleen maar van het gevecht. En dat is heftig. En weet zeker dat niet iedereen aan zal spreken.
Het is vrij gruwelijk, ja.
Ja, en dat misschien ook met die Riki Onda net. De honingbij in de donder in de verte. Het pianoboek, gekscherend samengevat.
Ja, het pianoboek.
Nou ja, als dat beter was geschreven, was dat nog steeds misschien geen boek van de maand geweest. Puur om de thematiek, dat die toch zo specifiek is. Ja. En wat we met het boek van de maand natuurlijk is, dat het gewoon iets universeels heeft. Geen middelmaat, maar wel iets universeels.
Ja.
Gaaf. Dus dit was... Chain Gang All-Stars van Nana Kwame Ajay Brenya.
Je wilde gewoon heel graag even die auteursnaam zeggen.
Absoluut. Leuke challenge. Doen we nog even lang verhaal kort, denk ik. Ons boek van de maand.
Ja, zeker. Ja, dus lang verhaal kort om even nog je geheugen op te frissen. Ons boek van de maand juni is Station Malma van Alex Schulman. Het is een spannend, verdrietig, pijnlijk, maar ook liefdevol boek over complexe familierelaties. En we weten zeker als je begint aan dit boek... dat je toch wel heel graag wilt weten wat voor rol Station Malma in het geheel van de personages speelt. Dus onder de streep, David, next step. Op welke plek Gaat dit boek in jouw leestapel?
Ja, hij gaat erop, maar ik moet toch zeggen... Ik heb De Overlevende ook nog op mijn leestapel liggen. Oh ja. Dus ik moet ook, toen je net ook weer zei... van dat speelt zich af in een dag, dat vind ik echt super origineel. Mm. En echt gaaf. Dus sowieso gewoon een auteur die ik altijd heb willen lezen. En dit komt gewoon met De Overlevende... gewoon keurig in mijn kast te staan.
Goed zo. Ja, ik wou zeggen, als... Ja, laat inderdaad vooral... Dit boek van de maand is denk ik niet alleen Station Malma als tip... maar ook Alex Schulman als auteur.
Als schrijver, ja. En die Pilar Quintana, De Afgronden. Ik vond dat echt... Maar misschien ligt het aan Laura's fantastische uitleg ervan... maar ik vond dat echt te gek klinken.
Nou, je mag ze allebei meenemen zo dan, goed?
Ik neem ze dan meteen allebei mee. Maar het kan niet, want mijn kasten zitten vol. Maar ik neem ze toch mee. Ik heb letterlijk geen plek meer in mijn kast. Nee, te gek. Dus die Quintana wordt het ook zeker... En ik denk dat we daarmee ook aan het einde komen van deze aflevering. Wil je meer weten over de boeken die wij tippen in, bij onze podcast? Op pagma.nl/podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Via de mail krijg je dan alles in de mailbox. Alles rustig op een klant-en-klaar plaatje.
Ja, en mocht je nou deze podcast luisteren en dat leuk vinden... Wij zouden het nou superleuk vinden als je een recensie of een review in je podcast-app achterlaat... Zijn altijd onze statistieken heel goed in de gaten aan het houden. Dus we zien het als je het hebt gedaan. We zouden het heel leuk vinden. En ja, volg ons ook op social media via @paagman. Daar kan je ook nog veel meer boekentips krijgen. Dat was het weer voor deze aflevering. Toch, jongens, nog iets toe te voegen?
Ik denk dat we hem zo hebben.
Nou, top. David, Laura, bedankt. En luisteraars ook bedankt.
Tot volgende maand.
Super, doei.
Doei.